Vandaag in Opmerkelijk gaan we het hebben over wat je als merk moet doen in tijden van crisis.
In tijden van polycrisis ga je investeren, ga je stoppen met marketing. We zochten het voor je uit.
En we geven je pragmatische tips om door die crisis heen te komen.
Veel luisterplezier. Welkom bij Opmerkelijk, aflevering 5. Hi Bart.
Joris.
We zijn...
Goedemiddag.
On air.
Zeker.
En we moeten even terugkomen op iets.
Heel kort. Laten we terugkomen op onze vorige uitzending. Ik zag het voorbij komen op LinkedIn. Wij hebben er onderzoek naar gedaan. Heel de marketingwereld die buitelde over elkaar om er iets van te vinden.
Rep en roer waren we.
De campagne zonder afzender.
Ja.
De grote campagne die vooral buiten, en ik ben er ook op socials, heb ik hem veel gezien. De campagne rondom een beetje mooier, een beetje beter, een beetje groener.
Inclusief aftelklok. En de klok eindigde deze week, begin deze week.
Ja.
En helaas.
Niet de apotheose waar wij op hadden gehoopt, hè?
Nee, zeker niet. Nee, het was beshirt. Je hoorde het eerst bij ons.
Ja,
dat
zeker.
Dat was hartstikke goed. Maar deze hele campagne, ook als we kijken naar ons eigen onderzoekje...
Er waren meer mensen die dachten dat het de Belastingdienst was dan dat ze B-shirt eraan linkten. En het grootste deel van de mensen had helemaal geen idee wie de afzender van de campagne was. En dat is best zonde als je een week of, dat zal het zijn geweest, 7, 8, heel Nederland vol hebt geplakt met jouw abris. En
ja.
Dan eigenlijk niemand weet wie de afzender is.
En ze hangen er nog steeds, maar nu met rechtsonder dus B-shirt.
Ja.
Ik ben benieuwd en misschien is het leuk als wij een keer een snackaflevering daar even kort over opnemen, over wat we hierover onderzocht hebben.
Ja, we gaan het sowieso weer onderzoeken, kijken hoe het nu overkomt en wat consumenten hier nou precies van vinden.
Of deze campagne überhaupt inderdaad B-shirt op een bepaalde manier relevanter, bekender, et cetera heeft gemaakt. Ik ben oprecht heel benieuwd.
Maar dat bewaren we voor een volgende keer.
Ja.
Waar gaan we het vandaag over hebben?
We gaan het vandaag hebben over merken en marketing in tijden van crisis.
Polycrisis misschien wel.
Zeker, ja. Het maakt echt niet uit wat voor crisis, of het er één is of het er drie zijn. Marketing gaat door, of niet. Daar gaan we het zo over hebben natuurlijk. En we gaan kijken van wat zijn nou, hoe word je winnaar? Want een crisis houdt een keertje op. En hoe zorg je ervoor dat je er goed uitkomt? Maar misschien des te belangrijker, hoe bereid je je voor? Is er iets wat je kan doen? En in hoeverre zijn consumenten bezig met... merken in crisistijd. Ja. Wij zijn er heel erg mee bezig, maar de gemiddelde zapper op de bank of de gemiddelde fietser die langs een bushokje komt, wat denkt die ervan? Wat vindt die ervan?
Ja, misschien, kijk, wij zijn, naast dat we gek zijn op marketing, zijn we ook gek op onderzoek. Dus wat we hebben gedaan voor deze uitzending, we hebben een hele berg met papers en onderzoeken hebben we doorgespit. En daarnaast hebben we gewoon gekeken naar wat zien we in de markt gebeuren. En ja, de uitzending is eigenlijk doordrenkt van papers. Die zullen we ook nog even met jullie delen in de notes. En daar gaan we wat highlights uitpakken, zodat we jullie handvaten geven om beslagen ten ijs te komen als die crisis dan nog zwaarder gaat wegen dan dat hij nu al doet.
Ja, dus laten we een duik nemen in alle crisissen die er geweest zijn. We kunnen ons ongetwijfeld nog wel wat crisis voor de geest halen. Zelfs jij en ik met onze jonge geest. Maar laten we beginnen in 2010.
Na de financiële crisis.
De financiële crisis kwam er een groot artikel uit in de Harvard Business Review. Niet dat wij die dagelijks lezen, maar ze hebben af en toe zeker interessante dingen die echt aan marketing raken. En de paper Roaring Out of a Recession deed dat bij ons. Wat zij gedaan hebben, zij hebben gekeken naar een aantal crisissen daarvoor en ook een stukje financiële crisis meegenomen. En gekeken van wat zorgt er nou voor dat jij als winnaar uit de bus kan komen? Zorgt dat of komt dat doordat je veel bezuinigt of doordat je extra gaat spenderen of iets ertussenin? En aan jou de eer, wat zien we daar in grote lijnen in terug?
Ik denk dat het sowieso goed om te zeggen is dat we... We hebben het vooral een beetje over wat doen bedrijven rondom marketing in die tijden van crisis. En wat je van nature ziet is dat het marketingbudget vrij makkelijk geslachtofferd kan worden.
Het is een flexibel geheel eigenlijk.
Ja, je hoeft er geen, of in ieder geval over het algemeen geen mensen voor te ontslaan. Je hoeft niemand op straat te zetten. Het zijn geen... Nou ja, het is geen ingreep die direct zichtbaar heel veel impact heeft op je organisatie. Maar dat betekent niet dat het geen impact heeft op de lange termijn van jouw organisatie.
Ja, want wat we dus zagen is dat je, of wat we lazen eigenlijk vooral, is dat de winnaars eigenlijk dus helemaal niet ook aan de uiterste kant zitten. De winnaars zitten niet aan de kant waar de enorme bezuiniging wordt doorgevoerd, waar jij dus ook al bijvoorbeeld iets over noemt, ja. Dat je dus gaat snijden in budgetten, maar ook snijden in mensen. De winnaars zitten ook niet, wat je misschien dan zou verwachten, aan de andere kant van de partijen die juist groots gaan investeren en doen alsof er misschien helemaal niks aan de hand is en gewoon die lijn doortrekken en rammen met die handel. De winnaar is dan altijd weer genuanceerd, is de juiste balans tussen waar kan ik efficiëntie maken in mijn kosten, niet zozeer mijn mensen, dus hoe kan ik mijn marketingbudget goed inzetten, maar ook investeren in innovatie. En dit is dus waar marketing en innovatie ja, eigenlijk elkaar de hand zouden moeten schudden, als die afdelingen er zijn bij jou. Daar valt de uiteindelijke winst te behalen en daar zorg je ervoor dat je uiteindelijk de winnaar wordt. Dus wel extra investeren in marketing, maar misschien meer als een percentage van het totale geld, in plaats van dat je heel erg veel extra budget gaat proberen vrij te maken. Ga slimmer om met je marketing-euro's en kijk hoe je innovatie daarin kan betrekken. En we zien, of we lazen in dat artikel, dat de uiteindelijke partijen, merken die sterker uit de crisis komen. En met sterker bedoelen wij dus ook partijen die uiteindelijk doorgroeien. Dus niet zozeer de partijen die niet failliet gaan, maar echte partijen die groeien. Die hebben die combinatie gebruikt van het beter investeren van je budget in innovatie en marketing.
Ja, en het is natuurlijk een mooie link te leggen met wat wij op dagelijkse basis doen. Is wij helpen merken om het mentale marktaandeel bij consumenten groter te laten worden. En op het moment dat je helemaal stopt met adverteren, dan brokkelt dat mentale marktaandeel brokkelt als het ware af. Waardoor uiteindelijk ook je daadwerkelijke marktaandeel in diezelfde neerwaartse spiraal zou komen. Dus het is ook een heel logisch te verklaren. Alleen wat belangrijk is, is dat je als organisatie daar een goed gedegen plan, een goed gedegen afweging voor moet hebben, zonder dat je enkel gaat kijken naar, oké, waar kunnen we het makkelijkst op bezuinigen? Want dat is een vrij kort termijn plan uiteraard.
Oké, en dan lijkt het dus hapklaar. Dan zou je zeggen, binnen 10 minuten hebben we deze uitzending er doorheen gefietst.
Maar toen?
Toen kwam COVID.
Een heel ander soort crisis natuurlijk dan financieel.
Een heel ander soort crisis. En ik denk dat dat goed is om je eerst te beseffen voordat je gaat denken van oké, we moeten altijd maar blijven spenderen. En toen kwam ook onze,
vriend van de show.
Huisgast inderdaad, ja. Byron Sharpe weer eens om de hoek kijken. Die gaf in Campaign een groot interview waar nogal een verrassende titel boven stond. Ja. En de titel was namelijk, lees ik het even voor, hè? Dat kan gewoon. Byron Sharpe on why the best response to COVID-19 was to stop advertising.
Hè? Ja, dat is natuurlijk tegen alles in wat Harvard Business Review.
Dus dat leek even raar. Maar zoals hij zelf trouwens ook in dat interview zegt, let niet te veel op headlines, was dat ook hier het geval. Wat namelijk zijn echte punt was, als het ware, is dat je niet moet adverteren als je niet relevant kan zijn en niks bij te dragen hebt. En misschien moet je weer allemaal even onze ogen dicht doen en terugdenken aan de eerste periode van de pandemie.
Was niet best.
En wat er op tv ook allemaal te zien was, was, kunnen we nu wel stellen met elkaar achteraf, ook niet best. We hebben namelijk een nieuw soort commercial toen zijn intrede zien doen, de COVID-ad. En dat is waar Byron Sharpe tegen ageert in het artikel. Dat je niet als een soort reflex gaat zeggen van, COVID, dat is heel erg. En wij als merk moeten daar ook positie innemen en wij moeten daar iets van vinden en onze geliefde consument daarin gaan informeren wat we gaan doen. Hij zegt ook letterlijk, het is een bepaalde arrogantie om te denken dat consumenten helemaal in die tijd bezig zijn met merken en dan ook nog eens met de respons van het merk op de situatie zoals die is, terwijl er misschien helemaal niks is qua bijdrage.
En wat daar heel mooi op aansluit, denk ik, en dat is weer een ander onderzoek geweest, dat op het moment dat je dan wel besluit om een advertentie rondom COVID in te gaan zetten en jouw merk daar dus ook aan te gaan verbinden, want dat is wat je natuurlijk ook doet, is dat het ook nog eens behoorlijk tegen je kan werken. Want ja, tv, als we het even hebben over een van de grootste ATL-middelen natuurlijk, is een escapistisch bezigheid natuurlijk. Je wil even ontsnappen van de realiteit. En op tv kan je lekker kijken naar Comedy Central en dan probeer je tijdens The Office een beetje de gang van alle dag een beetje achter je te laten en te ontsnappen aan die COVID. En als er dan een merk wat tandenborstels fabriceert en het onderwerp COVID weer aansnijdt, zit je daar helemaal niet op te wachten. En dan wordt je commercial zelfs ook nog slechter gewaardeerd. Dus ja, dat is ook wel iets waar je als merk heel erg mee uit moet kijken. Van ja, ben ik wel op de juiste plek met een boodschap waar mensen eigenlijk niet echt op zitten te wachten.
Ja, en dit deed mij denken aan, jij hebt mij de vorige keer verrast met een kleine quiz. En die wil ik ook even introduceren.
Een soort boemerang komt hij
deze
terug.
Keer. Ja. Je krijgt hem terug in je gezicht. Want Biosharp heeft het ook op een gegeven moment over die COVID commercial. En dat er iemand op YouTube heel slim alle COVID commercials of heel veel achter elkaar heeft gezet. Ja. En dat zichtbaar was dat ze eigenlijk allemaal hetzelfde waren. En ik wil jou een aantal keuzes voorleggen. En dan mag jij zeggen welke van de twee bij de typische COVID commercial hoort, zoals die daarin te zien is. Dus ik ga het er even bij pakken.
Pak pen en papier thuis, kan je meedoen.
Je kan thuis ook meedoen inderdaad. Het zijn gewoon 50-50 keuzes, dus het hoeft niet uit de voorkant van je brein te komen. Bart, denk jij dat de gemiddelde COVID commercial begeleid wordt door pianomuziek of door gitaarmuziek?
Ik heb de luisteraars even tijd gegeven om mee te denken. Ik ga ervan uit dat het pianomuziek is.
Sombere,
voor het sombere element inderdaad.
Sombere pianomuziek en aan het eind toch ietsje sneller om een beetje naar
beetje
de toekomst.
Beetje uptempo afsluiten. Ja,
maar
het
begin is altijd heel verdrietig.
Ja.
Tegelijkertijd begint een commercial vaak, als het om COVID gaat, met een bepaald statement van grote merken. Daarin zeggen ze, voor over hoppelepop aantal years hebben wij als merk dit en dit gedaan. Dus zichzelf nog even toch laten zien.
Kijken naar de toekomst, ja.
Of zeggen ze, och, wat erg, dat COVID.
Ik denk dat het och, wat erg, hetgeen is wat het vaakste wordt geroepen en dat ze daarna die oplossing proberen te bieden.
Dat is eigenlijk misschien ook nog wel het goede antwoord, want je ziet vooral in beeld dat COVID heel erg is, maar daarna zegt bijvoorbeeld de Mercedes, voor over 100 years, we are Mercedes, bla 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 bla. En we gaan ook zo een linkje zetten in de notes naar deze compilatie en dan kun je ook zien hoe dramatisch zeg maar die allemaal in elkaar overlopen. Times are challenging of uncertain?
Ik ga ervan uit dat de marketeers slim genoeg zijn om het niet uncertain, maar challenging te noemen.
Allebei. Times are challenging en uncertain, heel vaak.
Twee benen erin.
Waar eindigt een COVID commercial mee? We are here for you of you are here for us?
Het eerlijke antwoord op marketeers zouden worden is het tweede.
Ja.
Maar het meest waarschijnlijk is dat ze zeggen, we are here for you.
Ze zijn er om ons te helpen.
Wat lief.
Fijn hè? Toch? In die lastige tijden. Nee, we gaan hier zo even een linkje in zetten. Kijk hem vooral terug. 4 minuten van je leven. En het is echt schrikbarend hoe gelijk ze allemaal zijn.
Heb ik het goed gedaan?
Ja, ik denk dat jij een COVID-ad in elkaar mag zetten voor de volgende,
top,
voor de volgende pandemie.
Nou, volgende pandemie zit er hopelijk niet heel snel aan te komen. Maar ja, de polycrisis zijn wel alom aanwezig. We hebben natuurlijk de gascrisis, de oorlog in Oekraïne. Alles wordt duurder, inflatie, je noem het maar op. Wat moet je dan als merk doen? En we hebben net al genoemd, vriend van de show, Byron Sharp. Vanuit het Ehrenberg Bass Instituut, waar hij bij aangesloten is, is er een heel mooi onderzoek gedaan waarbij ze hebben gekeken naar historische data. En wat hun onderzoeksvraag was, is wat gebeurt er nou met je sales op het moment dat je helemaal stopt met adverteren?
En dit is dus echt helemaal, hè? Dus gewoon echt over langere tijd niks van jezelf laten horen. Wij gaan wel snel een antwoord geven, gelukkig. Wat gebeurt er, Bart, op het moment dat je stopt met adverteren voor over langere tijd?
Ja, wat ze hebben gedaan, ze hebben 70 concurrerende merken in dit geval Australische consumptiegoederen uitgekozen. En dat hebben ze gedaan over een periode van de afgelopen 20 jaar. Dus het is een vrij stabiele basis aan data. En ze hebben gekeken naar één overkoepelende sales KPI. Die hebben ze voor alle bedrijven gelijk getrokken. En ze zijn daarin gaan kijken naar merken die daadwerkelijk zijn gestopt met adverteren. En wat er gebeurt op basis van die dataset, als je stopt met adverteren, en dan hebben we het over minimaal een jaar,
ja.
Dan neemt je verkoop af. Nou, hoeveel dan? Gemiddeld is dat 16% na een jaar. En blijf je dat volhouden, dan zie je dat het na twee jaar zelfs 25%. Dus 25% van de sales verdampt omdat je stopt met communiceren naar de buitenwereld.
En maakt dat uit voor de grootte van het bedrijf?
Ja, zeker. En dat is ook logisch te verklaren. Want een groot bedrijf, of een bedrijf dat heel actief is geweest in de marketing, wat veel sales draait, een hoge rotatie heeft, daarvan is het associatienetwerk in het brein vaak ook steviger dan van kleine merken. En als kleine merken stoppen met adverteren, dan zie je dus ook, en dat laat die data heel mooi zien, dat zij sneller minder sales, dus een groter verlies op sales hebben dan grote bedrijven. Dus grote bedrijven kunnen het zich iets meer permitteren om even een pauzeknop in te drukken en een paar maanden niet aanwezig te zijn in dat communicatiegeweld.
Met daarbij wel de kleine nuance natuurlijk, dat het ook belangrijk is om inzicht te hebben hoe het op dat moment met je bedrijf gaat.
Zeker.
Want ik begreep er ook uit het artikel dat op het moment dat jouw bedrijf al dalende is in omzet en je dan ook nog eens besluit om te stoppen met al je marketingactiviteiten, dat het eigenlijk een soort min keer min is wel echt in dit geval dubbel min.
Ja.
Dus op het moment dat jij in decline bent, zoals ze dat dan zo mooi zeggen, en je stopt met marketing, dan hebben we de pop aan het dansen.
Ja, dan kan je het eigenlijk wel gewoon meteen helemaal vergeten. En de tegenovergestelde zie je ook op het moment dat je aan het groeien was als organisatie en je stopt met adverteren, dan zie je eigenlijk niet dat het doorgroeit. Alleen, die daling is gewoon wat minder snel als wanneer je als merk al wat minder...
Vrij stabiel goed. Zelfs. Het eerste jaar kon je het nog redelijk soort van permitteren. Ik wil het niet groot op de agenda zetten nu, van stop er maar mee als het vorige kwartaal lekker ging. Maar je ziet dat je daar dan inderdaad wel iets meer speelruimte hebt.
Ja.
Oké, nou dan zitten we dus... Hebben we nu eigenlijk best wel vanuit een merk geredeneerd.
Ja.
Best wel laten zien wat een merk zelf doet, kan doen, onderneemt of niet onderneemt.
Maar tijd voor de consument.
Tijd voor de consument. Hallo, wij zijn weer consumenten. En wat vinden wij nou eigenlijk van reclame in tijden van crisis? En dat is natuurlijk, we kunnen het nu op straat gaan vragen van wat vond je ervan toen de tijd, maar dat is natuurlijk niet echt een betrouwbare meting. En het grappige, tussen haakjes, grappige natuurlijk, is dat wij in 2020, toen de echte pandemie in al haar vormen aanwezig was, met de monitor consumentengedrag zijn gestart bij Validators. Heel klein blokje, hallo Validators. Maar
wat wij zagen is, wij zagen natuurlijk ook een effect op onze business, vooral een heel direct effect. Mm-hmm. De eerste 2-3 weken zagen we heel veel campagnes werden geannuleerd. Toen dachten wij, wat kunnen wij doen om onze klanten en ook onszelf een beetje te helpen, is we gaan het consumentengedrag in deze onwijs gekke periode in kaart brengen. Dus we hebben een monitor opgezet waarbij we een hele berg aan inzichten hebben op weekniveau. Ja. Dat gaat over de uitgavenpatronen, welke mediatypes gebruiken mensen, welke activiteiten onderneemt men, puur voor ons zelf om te zien, oké, wat gebeurt er nou in de wereld van die consument, maar ook om te kijken naar om voor onze klanten inzichten te bieden die ze helpen om keuze te maken.
En het coole is dat we dat samen met de VU hebben gedaan, waardoor we ook op zo'n manier data hebben vergaard dat het uiteindelijk ook gebruikt kan worden voor wetenschappelijke publicaties. Dus het was niet soort van we zetten een leuk trekkertje op, maar er zat echt wel van oké, als we nu besluiten dit goed in kaart te gaan brengen, dan hebben we daar ook profijt van. En toen wisten we nog niet dat we hier een podcast over gingen nemen, maar nu zijn we hier en kunnen we daar best wel wat interessante dingen alweer uithalen.
Ik zou zeggen, gooi eens iets van die inzicht op tafel.
Nou ja, we hebben ook gevraagd, letterlijk, aan consumenten. Wat vind je nou van reclame? Wat vind je nou van marketing in deze tijd? En waar een merk misschien zou denken van, het is heel erg belangrijk dat ik nu mijn relevantie ga laten zien, waar wij het eigenlijk ook al over hadden met die COVID-ads. Zag je dat bijvoorbeeld in het begin, dat dat best wel genoemd werd, en met best wel zeg ik maximaal 25%, maar dat dat eigenlijk ook weer heel erg snel afnam. En dat we hebben dit, tot heden meten we dit. Tot eind 21 hebben we deze vraag gesteld. En eind 21, of eigenlijk al begin 21, zagen we dat van 25% naar een schamele 5, 6, 7% van de consumenten aangaf dat ze het belangrijk vonden dat een merk liet zien waarvoor ze stonden in tijden van crisis. Dus ja, dat betekent,
in relatie tot de crisis ook.
Relatie tot de crisis. Dus dat betekent dat eigenlijk, heel plat gezegd, consumenten dat eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel aangaat in hoeverre een merk zich nou manifesteert tijdens een crisis. En wat je dus ook zag, is dat er nooit meer dan 10% is geweest die aangaf op het moment van crisis mag er geen marketing, mag er geen reclame gemaakt worden. Dat kwam, volgens mij is de 1 week boven de 10% geweest, maar voor de rest was dat het hem ook wel. Dus uiteindelijk ook weer een soort van bewijs voor iets heel luis. Namelijk dat consumenten het eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel aangaat. En dat ze gewoon in hun eigen patroon, in hun eigen gedrag terug blijven vallen als het erop aankomt.
Ja, en in het begin zag je dat de consument aangeeft, ik vind het wel belangrijk dat merken informeren over de situatie rondom COVID. Maar dat is puur een informatieprincipe en niet per se dat je dat in reclames moet verwerken. We zijn er voor je. Ja. Principes moet gaan lanceren. Het is puur dat mensen behoefte hebben aan informatie rondom in dit geval de COVID-crisis.
Ja, en zelfs in de eerste golf zag je dus dat meer dan 30% aangaf dat er eigenlijk helemaal niks hoefde te veranderen. Dus niet eens dat de relevantie van het merk in relatie tot de crisis aangetoond moest worden, maar eigenlijk gewoon dat er gewoon doorgegaan mocht worden. Als in van, weet je, het gebeurt, maar ik moet nog steeds mijn shampoo halen. Of het nou online of offline is. Maak maar gewoon die reclame en laat maar zien als er een mooie aanbieding is. En dat geeft denk ik ook wel aan dat er vanuit het consumentenperspectief niet per se een bepaalde relevantie is om heel anders met reclame, met marketing om te willen gaan ten tijde van een crisis. Dus voor de crisis die daaraan zit te komen, denk ik ook dat dat hele waardevolle input is. Als in, het interesseert de gemiddelde consument gewoon niet zo heel erg veel.
Nee, want mensen geven niet echt om merken. En dat is misschien
dat is mooi
wel,
weer om hem terug te brengen. Inderdaad.
Ik denk dat we tot een soort conclusie kunnen gaan breien. Want we hebben natuurlijk heel veel informatie gedeeld. En wat wij op basis van die informatie concluderen, is dat juist in tijden van crisis interessant is om te blijven bouwen aan je merk. En dat betekent niet dat je daar niet op kan gaan bezuinigen. Dat betekent ook niet dat je, iedereen begrijpt dat er economische keuzes gemaakt moeten worden. Maar juist in die tijden van crisis liggen er ook weer kansen.
Ja.
En een van de dingen die daar opportun in is dat veel partijen marketingbudget zullen gaan besparen. Dus dat de extra share of voice die je hebt op het moment dat je wel gaat adverteren een stuk groter is.
Ja.
Dus eigenlijk, er is minder ruis, waardoor consumenten mentaal ook wat ontvankelijker zijn voor je boodschap. En je dus eigenlijk meer rendement zou moeten kunnen halen uit de inzet die je hebt.
Ja, en wat ik heel erg opvallend vond om te lezen is dat dus in dat artikel van Byron Sharp dat het heel erg ging over hoe Coca-Cola eigenlijk als soort respons op COVID alles even stilzette. En dat Byron Sharp zei, dat is heel erg goed, want Coca-Cola kon niet zeg maar aantonen waarom ze op dat moment super relevant waren. Maar nu lazen we deze week in Marketing Week dat Coca-Cola heeft aangekondigd voor komend jaar de marketingbudgetten even nog wat omhoog te gooien. Dus daarmee laat Coca-Cola zien een hele mooie flexibele partij te zijn, waarin zij heel goed in staat zijn om te anticiperen ook op het type crisis. Elke crisis is een andere crisis wat dat betreft en heeft andere kenmerken. En ook een marketeer moet daarop inspelen. Wat de CEO van Coca-Cola zegt, dat het zo is.
Ja, hij zal het wel weten. Ja, toch? Ja. En aangezien hij iets aanraadt, lijkt het me goed dat wij dat ook gaan doen.
Tuurlijk.
Normaal gesproken komen we met een boek of hebben we weer iets gezien op televisie.
Voetbalshirt.
Of hebben we een voetbalshirt wat we mooi vinden. Deze keer willen we graag een aantal tips geven uit die artikelen die we hebben gelezen. Waarmee je iets meer beslagen in ijs kan komen. Of waar je toch als merk wat makkelijker door die crisis kan gaan laveren. En die tips gaan ook echt over... hoe kan je dat nou pragmatisch doen? Want televisie is natuurlijk altijd nog steeds een heel belangrijk medium voor veel merken. Mm-hmm. Maar we zien natuurlijk wel dat er nog steeds heel veel gebruik gemaakt wordt van 30 seconden spots.
Ja.
Ja, als je dan wil gaan snijden in budget, zorg er dan voor dat je niet in één keer afwezig bent. Of dat je maar een hele lage GRP-druk hebt. Maar kort bijvoorbeeld je commercials in. Dus ga van 30 bijvoorbeeld naar 15 seconden. Ja. Zorg er wel voor dat die creatie dan goed is. Maar je bespaart er een heleboel budget mee. En je verliest niet heel veel aan GRP's op deze manier.
Ja, en goed, ik hoorde laatst in de podcast Binet Field ook over 15 seconden commercials. Ook in 15 seconden commercials kun je je relevantie, kun je je merkverhaal vertellen. Het is niet dat het te kort is. Dus wat jij zegt is wel de spijker op de kop. 15 seconden is prima, maar zorg dat die wel goed is.
Ja.
En het kan, want... Ja. Field had daar gewoon weer een hele bak data, as always, over de effectiviteit ook van kortere commercials.
Een volgende tip. Wat je zag gebeuren bij de COVID-pandemie is dat bedrijven het heel noodzakelijk vonden om daarop in te spelen met een hele nieuwe campagne, wat natuurlijk rammend veel geld kost. Terwijl wij heel vaak zien dat commercials die al een keertje gebruikt zijn, campagnes die al ingezet zijn, die nog prima een keer of twee mee kunnen. Het is niet zo dat een campagne maar 2 maanden mag draaien en daarna je weer iets heel nieuws moet gaan verzinnen. Het is juist, en dat zien we natuurlijk ook in die data uit de consumentenmonitor, het hoeft niet per se in te spelen op die crisis. Mensen zitten niet per se te wachten op een stem van een merk die vertelt hoe erg het allemaal wel niet is en dat ze er voor je zijn. Ze willen gewoon ontspannen, ontsnappen. En daarvoor hoef je niet een hele nieuwe campagne op te gaan zetten, wat natuurlijk ook weer een ontzettend groot budget met zich meebrengt.
Doe mij nog zo'n tip.
Ja, nog een tip. Wat je daarnaast natuurlijk kan doen is, kijk naar hoe je op verschillende manieren kan besparen op je media-inkoop. Mm-hmm. Dus neem het in eigen hand, zorg ervoor dat je... Via een bureau gaat kijken hoe je die inkoop het beste centraal kan gaan regelen. Niet bij meerdere bureaus uit gaan zetten, maar juist kies voor één bureau wat je eigenlijk door de crisis heen voor een juiste budget kan voorzien. Kijk daarnaast ook naar media inzet waar je goed kan targeten. Mm-hmm. We weten allemaal dat uitgavenpatronen onder druk staan. Mensen die toch andere keuzes wellicht gaan maken. Met bijvoorbeeld het inzetten van advertenties via Google kan je vrij goed gaan targeten op mensen die bijvoorbeeld een iets hoger bestedingsbudget hebben. Waardoor je advertentie voor een Mercedes bijvoorbeeld aankomt bij de juiste mensen. En niet alleen maar via ATL naar iedereen wordt gestuurd. Maar dat je hem vooral target op de mensen waar je daadwerkelijk ook nog een opportunity hebt om daadwerkelijk je verkoop te doen.
Mm-hmm. En laat hem natuurlijk dan wel aansluiten op je misschien wat grotere campagne, maar laat ook hou ook rekening met de kenmerk van het medium waarop je je campagne opzet.
Ja.
Misschien een laatste tipje dan.
Laatste tipje. Radioreclame is veel goedkoper dan televisiereclame.
Oh.
Dat is what it is. En radio kan op zijn beurt ook best wel effectief zijn. Dus overweeg ook om bijvoorbeeld wat budgetten te schuiven naar wat meer naar radio in plaats van tv. En een laatste tipje is, ook al ga je bezuinigen, stop niet met adverteren. Want dan verdwijn je uit het brein van de consument. En een crisis gaat op een gegeven moment weer aflopen. En als jij 3 jaar, 4, 5, laten we hopen dat het daar niet komt, maar dat het een meerjarige crisis is... Je staat achter aan het eind van die crisis als je niks van je laat horen gedurende die crisis. Dus zorg ervoor dat je ook in moeilijke tijden aan je merk blijft bouwen.
Yes, eigenlijk dus gewoon best wel een optimistisch verhaal wat we hier over de bühne brengen.
Maar wel op data.
maar wel gebaseerd. Ik vind dat de mooie samenkomst van vandaag. Ik heb eigenlijk wel weer zin in de volgende. Laten we er snel nog eentje opnemen. Maar marketeer, pak vooral even deze learnings mee. Denk even goed, kritisch na. Waar kan ik iets slims doen, iets moois doen? En als je even twijfelt, schakel dan de volgende keer weer in. Want dan hebben we ongetwijfeld weer iets relevants voor je.
Vast wel.
En kijk dus ook even in de notes van de aflevering om al deze artikelen terug te lezen.
Dat was hem.
Dat was hem.
Tabé.
Tabé, Bart.